Welkom bij de vijfdelige podcastserie over het leven met glaucoom. In deze aflevering hebben we het over hoe je het gesprek aangaat met je partner, familie en vrienden. En ik zit vandaag aan tafel met twee hele bijzondere mensen, mag ik wel zeggen. Martine Badenhuizen, je bent ervaringsdeskundige en je hebt ook je eigen bedrijf. En dat is te vinden, ik maak meteen even de reclame voor je, op www.mb3.nl. En ja. Je geeft daar trainingen in communicatie rondom een ziekte of beperking. Klopt dat?
Volledig.
Kijk, hartstikke goed. Daarnaast ook een heel hartelijk welkom natuurlijk aan de tweede gast van vandaag. En dat is Mary Ippenburg. Je bent ervaringsdeskundige, want jij leeft met glaucoom. Ik kom daar zo even graag op terug bij jou. Martine, als ik bij jou mag beginnen. Sinds je geboorte ben je slechtziend en er kwam op je 12e glaucoom bij. Kan je aangeven wat dat voor jou betekende op dat moment? En hoe het nu met je gaat natuurlijk.
Op dat moment was dat heel ingrijpend. Ik herinner me nog goed de dag dat ik op school kwam met hele erge hoofdpijn. Ik had al vaker hoofdpijnen in die periode. Maar het bleek er echt niet uit te zien. Want ik kreeg heel veel opmerkingen van medeleerlingen daarover. Zodanig dat ik op een gegeven moment in de grote lunchpauze naar huis ben gestuurd. Dus ik heb mijn spullen uit mijn kluisje gehaald. Achter op mijn fiets gebonden. Ik zag nog dusdanig veel dat ik in rustige omgevingen kon fietsen. Op de fiets gestapt, naar huis gereden, de 5-7 minuten die dat fietsen was. En tijdens dat ritje heb ik me eigenlijk nooit beseft dat mijn laatste zelfstandige fietsritje zou zijn. Want ik ben daarna naar het ziekenhuis gegaan en daar werden oogdrukken van 30, 40 ruim geconstateerd. En dat bleek enorm lastig om onder controle te krijgen. Veel medicatie gehad, oogdruppels. En uiteindelijk dusdanig dat ik een week of drie later al naar buiten liep, naar mijn buurmeisje wilde gaan. En eigenlijk dacht, ja, maar er stonden hier bomen. En waar zijn de fietsjes van de buurkinderen gebleven?
Want die zag je gewoon niet.
Ik zag ze niet meer. En dat was voor mij wel het confronterende moment waarop ik dacht, Oké, het is nu wel echt heel erg achteruit gegaan. En ook het moment waarop ik dacht, Oké, je kunt nu kiezen. Je kunt of terug naar binnen rennen en in de tuin achter de geraniums gaan zitten. En die stonden er ook letterlijk, dus dat was wel grappig. Of je kunt zeggen, ik ga naar buiten toe, ik ga het wel proberen en ik ga kijken wat er allemaal nog wel mogelijk is. En nou ja, dat laatste heb ik met steun van klasgenoten, vrienden, heel veel familie natuurlijk ook gedaan. En inmiddels, je hebt het al verteld, ik ben ondernemer. Ik heb een gezin wat ik daarnaast ook nog run. Dus het gaat heel goed.
Knap hoor. Vind je dat gek als ik dat zeg? Knap hoor.
Nou, ik vraag me vooral af wat je knap vindt.
Ja. Nou, wat ik er knap aan vind, en misschien dat de luisteraar dat ook vindt, dat weet ik niet, is maar dat je zoveel meemaakt in een korte tijd en dat je toch het besluit dan neemt op zo'n moment om te zeggen van nou, ik ga ervoor.
Mm-hmm. Nee, dat vraagt wel iets van jezelf en de een lukt dat wel en voor de ander gaat dat wat langzamer en een ander heeft er weer nog veel meer moeite mee om die stap te zetten naar het kijken wat er nog wel kan. Ik heb zelf altijd een klein beetje moeite met knap, omdat het heel erg vaak door mensen als een soort compliment wordt gegeven, omdat het knap is dat we nog de dingen kunnen doen en eigenlijk nog geluk uit het leven kunnen halen, terwijl ik bijna niet kan zien. En het enige wat ik niet kan, is dat ik niet kan zien. En dat is een praktische belemmering. Maar wat ik daarmee doe, is niet knap. Het is wel knap misschien dat ik praktische oplossingen heb gevonden. Of stoer dat ik gewoon de dingen probeer te doen op een andere manier. En dat voelt altijd meer als een compliment dan nou knap hoor.
Ja, precies. Nou ja, ik denk dat misschien ook de kern raakt van waar we het vandaag over hebben. Hoe ga je nou eigenlijk het gesprek aan over dit soort zaken? Om maar eens met een communicatieuitdaging te beginnen, kan ik me voorstellen. Als je op straat zegt, ik heb glaucoom, dan kan ik me voorstellen dat voor niet iedereen meteen duidelijk is wat dat betekent.
Nee, zeker niet. En veel mensen waarbij een lichtje gaat branden, die denken dan vaak al snel aan oudere mensen die de ziekte krijgen. Maar kunnen zich niet heel snel bedenken dat ook bij vrij jonge mensen zoals Mary of mij kan gebeuren. En wat het dan inhoudt, dat is helemaal ingewikkeld. Als je begint over een hoge druk en zenuwen die bekneld komen te zitten. Iemand heeft het mij ooit uitgelegd als je oogzenuwen eigenlijk een bos bloemen zijn. En ik zeg altijd, daar staan 100 bloemen in. En daar, door de druk die in het oog ontstaat en niet weg kan, komen al die steeltjes bekneld te zitten. En stuk voor stuk knellen die bloemsteeltjes eigenlijk af en knakken ze ook af. En nou ja, bij mij zal in één oog misschien nog één steeltje staan en in het andere oog iets van anderhalf. En daar moet ik het mee doen. Daar bekijk ik de wereld mee.
Ja, precies. Dat bedrijf wat je bent begonnen, hoe is dat gekomen?
Eigenlijk door het moment waarop ik buiten liep. Ik was niet zo lang moeder geworden. En er kwamen mensen langs mij lopen en die zeiden tegen mij, niet gefeliciteerd, nee, die keken in de wagen en zeiden tegen mij, heeft zij dat nou ook? En dat was voor mij in het begin iets waarop ik antwoord gaf. En naarmate me dat vaker gebeurde, want dat bleef niet bij één keer, dacht ik echt, hoe kun je dit eigenlijk vragen? En waarom niet die felicitatie? Ik ben net 2 weken moeder, ik was super trots. En aan de andere kant ging ik me beseffen dat mensen ook een bepaalde nieuwsgierigheid hebben. En dat het de kunst eigenlijk aan ons is om daarmee te spelen. Ik heb jaren eerder had ik ook een voorbeeld. Ik ging solliciteren en ik kwam op gesprek binnenlopen. En ik geef mijn contactpersoon een hand. En het eerste wat hij tegen me zegt is, ja, welkom. Ik zag alleen pas een half uur geleden in je cv staan dat je ook een visuele handicap had. Maar ja, toen kon ik je niet meer afbellen.
Ach jeetje. Oh. Ja.
Ja. Het is echt bizar, maar het is echt gebeurd. Ik verzin hem niet. En op dat moment was voor mij echt schakelen. En ik zag altijd, ik heb gelukkig mijn mondje goed bij me. En ik kon schakelen en ik heb gezegd, nou ja, ik ben er. Zullen we dan toch maar koffie drinken? En een uur later, ik had mijn laptop laten zien, mijn spraaksoftware, mijn braille. Kunnen laten zien hoe ik de krant lees, want het was bij een mediabedrijf. En na dat uur zei hij tegen mij, weet je Martine, ik wil dat jij voor ons komt werken. Want er is zo'n wereld voor mij open gegaan. Ik wist niet dat dit allemaal mogelijk was.
Ja.
En nee, deze twee momenten samen, dus dat eerste moment waarop ik me eigenlijk al besefte, door dat sollicitatiegesprek van, hey, mensen zijn heel onwetend en hebben geen kennis over wat wij hebben, of hebben een referentiekader vanuit hun eigen omgeving, wat niet altijd kloppend is met wie jij kan zijn. Gecombineerd met het oefenen op omgaan met de reacties die ik tegenkwam toen ik mijn dochter net had. Ja, die hebben me gezegd van, hey, met een eigen communicatieplan, hoe je persoonlijke communicatieplan, ga je gaan kijken van, hey, hoe wil ik nou eigenlijk zelf gezien worden? En wat ga ik daarvoor aan mensen vertellen?
Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Uitgebreid uiteraard, want ik denk dat dat heel helpend is voor de luisteraar, om te weten hoe je dat nou zelf kan doen. Want ik kan me voorstellen dat, ja, de andere kant, daar moet je altijd maar op reageren. Je weet natuurlijk nooit wat voor reacties je op je afkrijgt. En ik hoor bij jou wel een enorme weerbaarheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die luisteren nu denken van, ja, maar ik wou dat ik was als Martine, maar ik voel me niet zo weerbaar. Ik heb hier maar gewoon mee te dealen. En als ik zeg, ik zie mensen kijken, bij wijze van spreken van wat zie je nou wel, wat zie je nou niet. Heb je nou al een hele praktische tip? Hè? Dus wat zeg je dan bijvoorbeeld wel tegen iemand? Ik zie niks of ik zie een klein beetje. Of hoe breng je het zo dat mensen nog met je in gesprek durven gaan? Want toen jij net zei van knap wordt, voelde ik ook een beetje van, ja, maar nou moet ik heel voorzichtig worden. Want als ik iets zeg wat niet goed voelt voor jou, vind ik dat vervelend. Dus dat is misschien dan toch ook de dynamiek die ontstaat.
Ja, de vraag is, wat helpt een ander het meeste om te weten? Op het moment dat je tegen iemand zegt, ik zie nog 10%. Wat vertelt iemand dat? Dat je minder dan 100% ziet. Maar niet wat dat precies inhoudt. Dus mijn tip is, vertel vooral wat jij nodig hebt van de ander. Welke hulp je eventueel nodig hebt of niet. Om samen je dingen te kunnen doen.
Ja. Je hebt er ook een methode voor ontwikkeld. Daar gaan we het zo ook nog eventjes over hebben. Die ook heel helpend is en die ook heel makkelijk kan onthouden. Toen ik erover hoorde, dacht ik, goh, dat is een goed idee. Mary, even om naar jou te gaan. Hè? Je hebt op latere leeftijd glaucoom gekregen. Kan je vertellen hoe dat ging?
Bij mij begon het. Nou, ik zou eerst met het hele begin beginnen. Dat ik van de trap af viel. En ik had helemaal niet door. Ik zag zijn glijbaan. Ik zag die treden niet. Dus ik kwam ook in het ziekenhuis terecht. Dat was eigenlijk de eerste ervaring als ik terugkijk. Op een gegeven moment begon ik flitsen te zien. Toen ben ik naar mijn huisarts gegaan. En die zei van onmiddellijk doorsturen naar het oogarts. En in het ziekenhuis zei de arts van je hebt glaucoom. Naar wat onderzoeken. Ja, wat houdt glaucoom in? Dat heeft hij niet verteld. Dus dat heb ik zelf moeten uitzoeken. Dat vond ik heel lastig.
Dat is toch ook bijzonder?
Heel bijzonder, ja. En het was ook in de kamer. Hij zat met de rug naar me toe. En vertelde gewoon, je hebt glaucoom. Nou ja, dan gaat alles zakt onder je voeten weg. Wat is dat? Dat houdt het in. Een oogziekte. Ik had een oogdruk van 40 in mijn linkeroog en 28 in mijn rechteroog. Toen ben ik thuis echt gaan googelen. Samen met mijn partner toen. Van ja, wat houdt het allemaal in? En die arts had ook nog gezegd, ja, het is een erfelijke aandoening. Nou, hoe die dat zo kon zeggen. Achteraf denk je van, dat had hij maar niet gekund. Toen ben ik ook bij de familie gaan navragen. Maar niemand in mijn familie heeft glaucoom. En ja, dan gaat het uitzoeken beginnen. En dan vertel je
het. Voel je dan niet heel alleen op zo'n moment? Op het moment dat dat zeker. Zo naar gebracht wordt. Dan sta je er toch alleen voor je gevoel. Ja, met je partner dan op dat
absoluut.
Moment.
Absoluut. Ja. Ja, ik ging in mijn eentje naar het ziekenhuis. Naar die oogarts. En dan ja, denk je, wat is dit allemaal? En je schrikt enorm. Want hij vertelde wel van ja, de oogzenuwen sterven af en je kan blind worden. Dus al dat soort dingen komen op je af en je gaat het ergste denken.
Heb je dat toch kunnen bespreken met die oogarts later trouwens? Hoe die persoon dat bracht?
Nee, die man is in mijn beleving autistisch. Oh. Ik ben er ook nog met mijn partner toen naartoe geweest. En die heeft het ook wel geconstateerd. In het oogziekenhuis heb ik echt, dat is een volgende stap geweest. We zijn eerst een paar keer bij diezelfde oogarts geweest. Ik kreeg steeds andere druppels, maar die oogdruk schoot maar omhoog. En toen heb ik gewoon gezegd, ik wil nu naar het oogziekenhuis. Nou, dat ging niet makkelijk. Het is mijn partner mee geweest. Ze zei van, nou, ik wil nu afspraak in het oogziekenhuis. En daar ging alles in de sneltreinvaart helemaal top. Dus gelukkig kwam ik daar op tijd terecht. Heb ik allemaal ingrepen gehad. Maar ik ben ook natuurlijk bij familie gaan navragen van, komt het in de familie voor? Nou, niemand heeft het. Althans, niet dat ze dit wisten. Misschien dat iemand het wel had, maar allemaal heel goede ogen. En dan op het werk. Ik kon niet meer alles zien. En dus ik heb wel daar verteld. En ik kreeg ook een aangepaste bril dat ik op de computer kon werken. Dus dat is allemaal heel goed en positief gegaan.
Ja, en hoe, hoe gaat het nu met je?
Ja, heel goed. Ja, ik had een heleboel dingen wel. Hè. Sommige mensen, wat jij er net ook zei, gaan uit van, oh, dat kan je niet meer. Maar ik kan een heleboel dingen wel. Dus ik zit gelukkig heel positief in elkaar.
Ja, je focust vooral op de dingen die wel kunnen. Precies. Niet op de dingen die niet kunnen.
Kijk, ik kan niet meer fietsen. En dat is gewoon natuurlijk heel gek. Dat zit vooral in mijn linkeroog. Dus als er tegenligger aankomt, ja, die zie ik ze maar aankomen. Maar dan verdwijnt het zicht. Dan word je heel onzeker. Fietsen op de Veluwe heb ik ook wel eens gedaan. Nou, dan ging ze van het tenuut af. Want je ziet dat niet meer en dan word je onzeker. Dan ga je wiebelen.
Ja.
Dus dat is ook een gevaar voor in het verkeer. Dus fietsen heb ik weggegeven. Autorijden kan ik gelukkig wel. Je hebt natuurlijk spiegels en allemaal veiligheidspiepjes en toestanden. Dus ja, gelukkig kan ik dat wel.
Ja, maar dan kan ik me voorstellen als... natuurlijk is het hartstikke fijn voor jou. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen die dat dan zien denken van hoe kan dat nou? Want ze ziet toch slecht. Als ik het maar even heel simpel vanuit mijn leken gevoel zeg. Hè, zonder dat ik. Hoe praat jij erover? Herken je wat Martine zegt? Dat er van alles op je afkomt. Dan aan reacties. Hè, in haar geval op het kindje. Of nou ja.
Nee, dat krijg ik ook, die reacties. Maar ik heb altijd die folder van de oogvereniging bij me. Ik heb er ook een foto van gemaakt. En dan kun je heel goed uitleggen wat er gebeurt met glaucoom. Dus sommige mensen denken van ja, maar je ziet toch niks. Ik zie kleine vliegjes lopen. Ik zie heel veel. En met die folder kun je dat heel goed uitleggen. Dat delen van je gezichtsveld uitvallen.
Ja, maar hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen, wat je vertelde me, we hebben er eens eerder over gesproken. Toen vertelde je me ook van ja, ik ben ook wel eens ergens gewoon tegenaan geknald.
Ja, klopt, op kantoor. Dat was in het kantine. Hele grote ruimte en alles was wit. En ook zo'n witte pilaar, ja, die zag ik niet. Dus pats, boem. Ja, en dat vond ik heel gênant, want een hoofdwond bloedt heel erg. Dus ze kwamen er vanuit de keuken met allemaal van die doeken. Ik denk van ja, wegwezen. Dat vond ik een beetje gênant en ook niet prettig. Ja, dat zijn van die dingen, op dat moment wist ik het niet. Maar ik zie dat verschil niet, wit tegen wit. Ja. Is één geheel.
Maar nou zie ik bij jou ook niet direct dat je glaucoom hebt.
Nee.
Dus ik kan me voorstellen dat dat voor andere mensen ook geldt. En wat betekent dat dan in de reactie op jou op zo'n moment?
Nou, dan moet je dus echt gaan uitleggen. En ik heb een foto gemaakt ook van die folder. En dat helpt echt heel goed. Dus je gewoon zegt van nou, jullie zien dit. En iemand met glaucoom is dat stukje weg. En het kan steeds erger worden. Bij mij gelukkig niet, tot nu toe. En ja, dan begrijpen ze het wel. Dus die folder helpt me heel goed bij het uitleggen.
Dus dat is jouw manier. Je pakt echt je telefoon uit je tas bij spreken. Je laat die foto zien en zegt van dit is wat er aan de hand is. Ja. Oké, nou dat is een hele praktische. En die folder is op te vragen bij de oogvereniging.
Ja, bij de oogvereniging.
Dus www.oogvereniging.nl. Dus dat is ook al een hele makkelijke tip dan. Goed om te weten.
En wat ik dan wel bij vertel is met een trap. Jij ziet te treden of een ander mens ziet te treden. Op trap op gaat heel goed, maar trap af. Voor mij is het een soort glijbaan. En dat was ook de reden dat ik toen van de trap ben gevallen.
Ja, ja. Nou is een van de dingen ook vandaag. Hoe maak je het bespreekbaar met de mensen om je heen? En een van die mensen is natuurlijk ook de partner, jouw toenmalige partner. Je zei ook eerder tegen mij, ik heb het echt heel belangrijk ervaren om die partner erbij te betrekken. Ja. Kan je uitleggen waarom?
Om te beginnen als steun. En ook met die gesprekken met die artsen. Dat hij ook had uitgezocht wat er allemaal speelt. En hij kon ook vragen stellen. Dus hij ging mee naar het ziekenhuis. En met hem bespreken. Ik heb nog steeds contacten met mijn ex-man. En dat gaat nog steeds heel goed. En we bespreken ook alles. Hij zoekt ook heel veel dingen uit. En helpt mij enorm.
Dat is een enorme steun.
Ja.
Ja, en wat zijn er nog praktische dingen die partner dan aangeeft? Ik kan me voorstellen dat als die meegaat, dat hij ook weer andere dingen hoort bij zo'n gesprek. Als je het gesprek aangaat met de arts.
Hij stelt ook aanvullend vragen aan die arts. En dat daar krijgt hij ook een antwoord op.
Ja.
Dus dat...
En wat vertel je nu aan de mensen om je heen? Als je zegt, ik heb glaucoom, dan laat je dus de folder zien. En zeg je daar nog andere dingen over aanvullend?
Ik vertel dan die anekdotes. Ja, ik zie het maar als anekdotes dat ik van de trap ben gevallen. En ja, daar moet je ook om lachen. Of wat ik vertelde in het restaurant, dat je gewoon tegen een pilaar oploopt. Dat zijn heel gênante dingen. Maar ja, toch ook wel weer dat je denkt van, toch lachwekkend.
Ja, en op welk moment begin je daar dan over? Want Martine zei ook al van, ik ben meer dan mijn glaucoom, om het zo maar even te zeggen. Zeker, ja. Nou, kijk die up. Ja. Heel goed, Martine. Ik kan me ook voorzien dat je niet elke dag zin hebt om daar nou eens over te beginnen.
Nee, ik heb het ook niet iedere dag over. Absoluut niet.
Maar wanneer begin je er wel over?
Nou, wanneer mensen vragen stellen of wanneer ze zeggen, weet je, waar ben jij lomp? Want ik zie ook die stoeptegels, ze liggen vaak heel ongelijk. Dat zie ik niet. Dus ik struikel nogal, struikelijk val niet echt, maar jeetje, waar ben jij lomp? En dan ga ik het ook weer vertellen. Ja. Dus ik vertel best wel regelmatig. Ik vind het niet leuk als ze me lomp noemen. Maar ja, ik zie het dan echt niet.
En wat zou je advies zijn aan degene die luistert, die daar misschien wat meer moeite mee heeft? Want jij bent er heel open over, lijkt het wel. Is die openheid, denk je, belangrijk?
Ik vind het heel belangrijk. En mensen vinden het ook heel prettig om te horen. Want die weten zelf ook niet wat glaucoom inhoudt. Ze weten wel als je slechtziend bent of als je blind bent. Maar glaucoom, ja, wat zie je wel, wat zie je niet? Ik zie ook wel zo'n klein beestje lopen. Zeggen ze, ja, maar je ziet toch niet. Lezen, ik heb een leesbril, maar als het voldoende licht is, heb ik geen leesbril op. Kan ik zonder bril lezen? Dat snappen mensen dan niet.
Nee. Maar het lijkt me ook dat je dat niet even in 5 minuten uitlegt als je op straat bent of zo.
Nee, natuurlijk niet op straat. Nee. Maar op straat zelf word ik niet aangesproken.
Nee, echt familie, vrienden.
Familie en vrienden. En op mijn werk heb ik dan ook wel in de vergadering verteld wat het inhoudt. Dan krijg je dan ook operaties. En dan vertel je gewoon wat en waarom. Ja. En wat het doel is van zo'n operatie.
Ja, precies. Martine, wat denk jij? Openheid, belangrijk?
Zeker weten. Heel erg helpend eigenlijk voor jezelf. En juist op het moment dat je met welke beperking ook te maken krijgt of een ziekte, is dat in eerste instantie een hele lastige stap. Want er zit schaamte achter, onzekerheid achter. Je weet zelf nog niet waar je mee te dealen hebt en wat uiteindelijk het resultaat zal zijn. En toch helpt het ook om het te delen met mensen tot op zekere hoogte. Want het onbegrip vanuit de ander gaat anders alleen maar groeien. En ook bijvoorbeeld op het werk. Als er geen duidelijkheid is, dan komen er allemaal van die koffieautomaatgesprekken. Want die roddelgesprekken dan van ik denk dat, en dan gaat het over je. Ja. En dat is wat je moet voorkomen. Jij kan de lead nemen in wat een ander over jou weet. En dat is wat ik heel erg belangrijk vind.
Ja, Miri, herken je dat dan wat je zegt?
Ja, herken ik helemaal. En daarom vond ik het ook belangrijk om bij ons in de vergadering te vertellen wat het allemaal inhield. Zodat mensen ook niet meer vragen stellen of raar opkijken ze ergens tegenaan loopt. Het heeft mij geholpen en ik vind het sowieso belangrijk, die openheid.
Nou ben je ook vrijwilliger, Miri, bij de Oogvereniging. En daar spreek je alle nieuwe leden. Als je het nou hebt over het gesprek aangaan met mensen, wat zijn dan de problemen of de uitdagingen of de vragen, als ik het zo mag zeggen, die jij krijgt van mensen?
Met name de vraag van hoe vertel ik het mijn partner? En dat is heel frappant. Mensen lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan. Van je vertelt het aan een partner, ik heb glaucoom, maar het is heel lastig uit te leggen wat je wel en wat je niet ziet, wat je wel en niet kunt. En daarom vinden ze het ook heel prettig om met een ervaringsdeskundige, die ik tenslotte ben, te praten. En ik geef ze dan ook wat tips hoe je het bespreekbaar maakt. En dan wijs ik altijd naar die folder van van de oogvereniging. Die ze moeten aanvragen.
En heb jij nog andere tips? Want het lijkt me toch als je dat met je partner bespreekt en je gaat daar rustig voor zitten, dat je daaruit moet komen. Dus waarom is dat zo moeilijk?
Nou, ik vond het zelf niet moeilijk met mijn partner. Maar dat, ja, ik ben natuurlijk geen niet voor alle mensen hetzelfde.
Nee.
Ik vond het gewoon heel prettig. En hij heeft ook een heel goed luisterend oor, nog steeds. En dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja. En weet je ook waarom het voor andere mensen wel moeilijk is om in gesprek te gaan met een partner?
Omdat die partners zeggen van ja, maar je ziet toch dit nog wel. En dus die begrijpen niet helemaal goed wat er mis is.
Juist, de essentie van wat er nou precies aan de hand is. Maar dan is misschien zo'n tip als ga mee naar de oogarts, dan hoor je het nog eens van een ander. Ja. Is misschien ook.
Dat is, vond ik heel belangrijk. Kijk, nu ga ik alleen. En dat is zeker in de periode met glaucoom of glaucoom, corona, mocht niemand mee. En dat vond ik wel heel vervelend, want ik heb er heel veel aan gehad. Kijk, nu ga ik wel in mijn eentje, dus ik weet heel goed, je weet wat er aan de hand is. Maar juist in het begin is het heel belangrijk om met iemand te gaan. Want de vragen die ik niet stel, kan altijd een partner stellen, kan ook een vriendin zijn of wie dan ook. Maar gewoon een andere persoon die ook op de hoogte is van wat je hebt. En die kan ook aanvullend vragen stellen.
Ja, heel goed.
Het is natuurlijk ook heel anders wanneer je iemand alleen maar ziet in de thuissituatie waar iemand heel erg bekend is, dan wanneer je iemand in een andere situatie hebt. Als ik bij mij thuis nieuwe mensen ontmoet, dan hebben ze het soms niet eens door dat ik bijna niet kan zien.
Ja.
Omdat ik in mijn eigen omgeving ben waar alles geordend is, meestal, of waar ik in ieder geval het meeste weet te vinden, waar ik gewoon thuis achter de potten en de pannen sta te koken voor de visite. Maar op het moment dat ik naar buiten ga of bij een ander binnen ben, kom, dan is het wel opeens van, oh, nu verdwaal je wel en nu weet je niet waar je heen moet en nu loop je wel ergens tegenaan.
Ja, precies.
En dat is in het contact met de partner heel erg lastig, omdat je elkaar voornamelijk in die thuissituatie ziet. En er komt natuurlijk een stuk rouw bij kijken, zowel voor jouzelf als voor de partner. En ook een heleboel onzekerheid, want wat betekent dat voor de partner wat er nu gebeurt? Wat gaat zijn rol betekenen? Welke zorg moet hij op zich gaan nemen? Dat zijn vragen waar zij vaak heel erg mee worstelen.
En die je misschien ook om de ander te sparen niet durft te vragen, kan ik me voorstellen. Dat je denkt van ja, ik vind het een moeilijke vraag. Want is het ook nog zo dat glaucoom, je kan het hebben, dat kan heel snel gaan. Maar voor heel veel mensen die nu luisteren geldt natuurlijk dat ze glaucoom hebben, maar dat langzaam achteruit gaat. En dan zit je eigenlijk ook nog in een heel proces met die partner.
Ja, met je partner, maar ook met jezelf. Eigenlijk heb je iedere zoveel tijd, kom je in een nieuw rouwproces terecht. Omdat er weer je zicht weer een stukje minder is. En je weer de dingen moet gaan aanpassen om te zorgen dat je kunt blijven doen wat je eerder deed. En de ene keer is dat je meer met audio moet gaan doen. De andere keer zal dat misschien de stap betekenen naar met een taststok gaan rondlopen of een herkenningsstok. En de andere keer wordt het echt een witte stok waar je mee gaat tasten om je weg te vinden. En dat zijn vaak hele grote stappen, zowel voor de persoon zelf als voor de partner. En het kan ook nog heel dubbel zijn, want het kan zijn dat die partner zoiets heeft van neem alsjeblieft die stok, want dan heb ik het idee dat je veiliger over straat gaat. Terwijl de persoon zelf zoiets heeft van ja, maar daar wil ik niet mee rondlopen, daar wil ik niet mee gezien worden. Maar het kan ook nog precies andersom zijn, dat jij zoiets hebt van maar voor mijn veiligheid ga ik gewoon met die stok lopen. En dat die partner daar eerder een stukje schaamte voor heeft.
Ja.
Dus wat dat betreft is er geen situatie hetzelfde. En is dat verliesproces heel erg ingewikkeld.
Ja. Dat is misschien ook wel
maar volgens mij is dat de volgende aflevering.
Ja, ja, dat zou zomaar eens kunnen. En Martien, ik denk dat het misschien wel een mooi bruggetje is naar jouw methode ook. Hè? Want hoe bespreek je dat dan? Want ik kan me voorstellen, als dat dan elke keer zo'n stapje is. Ja, dan is het niet hoe ga je het gesprek aan, maar hoe blijf je het gesprek ook aangaan? En dat verandert dan natuurlijk ook weer. En ook de gesprekken inhoudelijk veranderen dan. En dat geldt niet alleen voor die partner, maar dan ook voor je familie en vrienden. Waar je elke keer toch maar weer mee in gesprek moet blijven wellicht.
Ja, want je moet blijven afstemmen vooral in een huishouden, wie kan wat blijven doen. En soms ga je op een gegeven moment taken husselen. Zo van, nou, dan is het voor jou makkelijker om de boodschap te doen, want jij kan nog in de auto stappen en alle tassen zo meenemen. Of jij kan dat nog op de fiets doen. En als ik het doe, kost het me enorme tijd. Een van onze kinderen wordt vaak door mijn man naar de opvang gebracht, omdat het... Hij is in 20 minuten heen en weer. En voor mij is het alleen al 20 minuten daar naartoe lopen.
Ja.
Voor mij daarentegen. Ja, ik doe de was wel. Of ik kook. Je gaat op een andere manier je leven inrichten. Maar dan moet je het wel over hebben. En het niet zomaar voor iemand gaan bedenken. Want als je die afspraken samen maakt. Zo van oké, dan gaan we het nu anders doen. Dan blijft het in balans.
Dus die balans blijven vinden met elkaar. Dat geef je ook aan, dat is essentieel.
Ja, en dat geldt voor je hele omgeving. Iedereen moet blijven begrijpen in welk proces jij zit. En ook wat op dat moment wel en niet jouw mogelijkheden zijn.
Nou, overschatten, onderschatten lijkt me ook nog wel een belangrijk onderwerp. Daar komen we zo nog even op terug. Maar ik wil graag eerst even naar jouw methode toe, Martine. Want je hebt de 3x3 methode. Dat klinkt als een hele magische formule haast.
Ja.
Maar ik zou graag willen weten
wat dat... Een beetje Pippi Langkous-stijl, ja, hè? 3x3 is 9. Ik kan niet verder zingen, want ik
is nu geïnteresseerd. Dus vertel, wat houdt die in? Hoe helpt dit in communicatie?
Op het moment dat ik voor mezelf aan het kijken was, hoe kan ik nou mijn eigen persoonlijke communicatieplan vorm gaan geven? Of eigenlijk zelfs ons gezinscommunicatieplan. Want het is fijn als iedereen op een bepaalde manier communiceert over de handicap of ziekte die in het gezin speelt. Hoe ga je dat dan brengen? Hoe kun je dat nou kort en krachtig doen? In de presentaties die ik gaf, ook aan veel ervaringsdeskundigen, viel het me altijd op dat het... Of het was heel kort, ik heb autisme, ik ben visueel gehandicapt, ik ben slechtziend, ik ben blind. Of het was, nou, ik heb ziekte X, Y, nou, glaucoom, ik heb een aniridie. En wie weet nu wat dat is? Of het werden hele uitgebreide verhalen met een hele medische geschiedenis. En ik had zoiets van, hoe kun je die twee... nou met elkaar combineren en compact maken, zodat een ander het liefst eigenlijk geen vragen meer heeft. Of als die vragen gaat stellen, echt geïnteresseerd is. Mensen kunnen vaak 3 stukjes tekst goed onthouden en alles wat je daar bovenop nog gaat vertellen, is of juist het enige wat blijft hangen, of het wordt helemaal niet meer opgenomen. Toen dacht ik van, nou, hoe kun je dat nu doen? Mocht iemand wat horen, mijn hond is zich... onder de tafel aan het settelen. Ik kon het heerlijk op mijn voeten liggen. Die 3 zinnen dacht ik op een gegeven moment van... Nou, als we nou 3 zinnen pakken en we pakken ook 3 stukjes informatie. Want welke informatie heeft iemand nou van jou nodig... om dat begrip en inzicht te krijgen? Iemand moet vooral weten, wat speelt er? Wat gebeurt er? Iemand... moet weten waar dat aan te merken is. Want mensen zien vaak of hebben bepaalde observaties over wat er gebeurt. En hangen daar vaak hun interpretaties aan op. En je kan ze helpen door te vertellen wat je nodig hebt. Nou, die hebben we al eerder benoemd. Dus ik heb 3 vragen geformuleerd waarop je met maximaal 3 zinnen mag antwoorden. Dus het mag ook maar 1 zin zijn. En die 3 vragen zijn als eerste, wat heb jij meer of minder dan een ander? Nou, en dan meer of minder niet in de zin van, wat kan je beter of slechter? Maar letterlijk, wat heb jij meer of minder dan een ander? In ons geval is dat, we zien minder. Wat ik ook heb, is dat je mijn ogen meer ziet bewegen dan de meeste mensen. Omdat ik een nystagmus heb. Maar dat vertel ik er dan niet bij. Want dat is zo'n woord wat niet door mensen doordringt. En het effect bij mij van glaucoom is dat ik vaker hoofdpijn heb. Dus het minder zicht, meer bewegen van de ogen en meer hoofdpijn. Dat zijn de drie elementen die ik als antwoord geef op die eerste zin. En als informatie aan mensen wat ik meer of minder heb dan de anderen.
Ja, en dat benoem jij nu snel. Maar stel dat Mary, jij zou dat nu doen. Dan zou Mary dat eerst voor zichzelf uitschrijven of erover nadenken.
Ja, daar ga je eerst echt even over nadenken. En voornamelijk ook omdat, we kunnen het zo wel even proberen anders. Dat het volgende blokje, daar kan wat overlap in zitten. Want de vraag daar is, waar of zie of merk ik dat aan? Of merkt een ander dat eigenlijk aan? Hè? Nou ja, ik krijg soms zelfs de opmerking van, wat zijn jouw ogen druk? Dus dat stukje over dat mijn ogen heen en weer gaan, had ik ook daar kunnen neerzetten. Maar het is maar net waar ik de ruimte nodig heb om het te plaatsen. Maar waar je het verder aan ziet, is nou dat ik als ik ergens kom, dan kom ik met mijn blinde geleidehond binnen. Ik luister naar mijn telefoon in plaats van dat ik er op kijk. En je ziet me regelmatig zoekend, toch wel rondkijken om me te oriënteren op waar ik ben. Nou, dat zijn drie hele duidelijke punten waarop je kan merken dat ik minder goed kan zien.
Ja, de methode ordent eigenlijk je gedachten.
Ja, en er zijn natuurlijk veel meer dingen te benoemen waardoor je aan je het kan merken. Maar de drie belangrijkste, die ga je er eigenlijk uithalen. En dat kan zijn dat wanneer jij op het schoolplein staat, dat je hele andere punten gebruikt dan wanneer jij het aan je collega's op kantoor vertelt. Want dan heb ik het eerder over mijn laptop met spraak. Dat ik met, nou ja, inderdaad mijn trainingen met een geleidehond samen kom geven. En dat ik, als ik op de flip over schrijf, dat ik daar dan heel veel foutjes in maak om te weten waar ik ben.
Ja, misschien wel leuk om het gewoon eens even heel praktisch te maken met Tine. Vind je het goed dat we het jou eens vragen? Dat Martine jou dat eens vraagt nu, hoe dat voor jou is? Hoe doe je dat, Martine, in je training?
Nee, we hebben dus drie vragen. Die derde hebben we nog niet doorgenomen. Maar
komen we zo meteen even op terug. Ja.
Mijn eerste vraag aan Mary is dan dus. Mary, wat heb jij meer of minder dan de meeste mensen?
Nou, ik denk niet in termen van meer of minder. Het enige wat ik niet kan is dan dat fietsen. Maar er zijn zoveel alternatieven. Mm-hmm. Dus ik ben echt niet zo van, ik heb minder of meer. Nee, dat zo denk ik niet. Dus ja, flauw misschien, maar...
Ja, maar jij hebt niet minder zicht dan de andere mensen.
Jawel.
Ja.
Ik mis natuurlijk een deel van mijn zicht en met name aan de linkerkant. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat ik niet kan fietsen. Mm-hmm. En met traploop, wat ik er net ook vertelde, dat is voor mij een glijbaan. Dus mm-hmm. Ik hou altijd de leuning vast. Dat zijn wel van die dingetjes die jij loopt misschien, of een ander loopt zo de trap afsluitend. Maar ik moet me echt vasthouden.
Ja, dus dat is een van de dingen waaraan je dat ziet of merkt. Dat je altijd heel erg oplettend bent en met traplopen altijd de leuning gebruikt. Zijn er nog andere dingen die mensen aan jou kunnen zien, waardoor ze kunnen denken van...
Ja, ik beweeg heel veel met mijn hoofd, ook mm-hmm. om te scannen.
Okay.
En dan zie ik gewoon mijn omgeving goed. Dus ik kan nog auto rijden, maar ik zit ook heel veel te kijken, wat ook moet. Maar meer dan een gewone automobilist. Maar gewoon om al de omgeving zo te scannen. En je hersens die vullen dat op een gegeven moment, denk ik, wel goed in. Mm-hmm. En dat is wat ik zelf terugzie als ik een filmpje van mezelf zie. Dat ik zo met mijn hoofd zoveel beweeg.
Okay.
En dat is eigenlijk wat je... We hoeven niet de hele training nu te doen, Martine. Nee. Maar dat is eigenlijk wat je bedoelt met meer en minder. Hè? Ik weet niet hoe jij hem net oppakte. Maar het meer en minder zit er niet zo in van waarin voel je je beperkt. Maar meer in van wat kan je bij die ander zien?
Dat is eigenlijk het tweede stukje. Het meer of minder is eigenlijk gewoon heel letterlijk. Wat heb je meer of minder dan een ander? Ik zie gewoon minder dan een ander. Een ander hoort minder dan een ander. Iemand die... ADHD heeft sneller last van prikkels, eerder last van hoofdpijn hebben, sneller last van licht hebben bijvoorbeeld. Ook veel mensen met een visuele beperking. Dat zijn allemaal onderdelen die je onder dat eerste blokje kunt plakken.
Wat Mary net aangeeft, want ik beweeg gewoon meer met mijn hoofd als ik in de auto zit, toch Mary? Dat is dan ook wat je dan meer hebt dan een ander zou je kunnen zeggen.
Ja.
Hè?
Ja, dat zou kunnen, maar die zou je, dat, eigenlijk is dat wat mensen aan jou merken.
Dat is alweer we zien en merken.
Ja, dat is eigenlijk het tweede blokje. Dat je dat Mary aangeeft van, hey, je ziet me veel meer met mijn hoofd heen en weer gaan, omdat ik de omgeving aan het scannen ben. Omdat ik mijn gele visuele beeld niet heb. Dus dat moet je met elkaar door heen en weer te gaan, moet je dat samenstellen.
Precies.
En je geeft aan van, nou, ik ben altijd heel erg stevig, houd ik de leuning vast wanneer ik naar beneden loop, omdat ik de trap niet kan zien. Dan heb je
en
twee
dat ziet een ander
punten.
Natuurlijk. Hè?
Ja,
ja, precies,
ja,
precies.
Die ziet jou daar echt heel bewust naartoe gaan en niet zomaar in het midden van die trap eraf stormen. Dus dat kan opvallen. En daarmee geef je gelijk een stukje informatie over wat je wel of niet kan. En dan is de laatste vraag van, wat heb jij nou nodig van de mensen om je heen?
Van mijn directe omgeving bedoel je? Ja, het begrip. Dus nadat ik heb uitgelegd wat ik heb en wat ik wel en niet zie. Begrip van mijn omgeving. En dat heb ik ook.
Mm-hmm. Wat houdt begrip voor jou in? Want dat is natuurlijk ook weer een heel breed begrip.
Ja, soms kan ik stuntelen. Ik struikel veel. Dus dat ik niet steeds de opmerking krijg. Jeetje, wat ben jij lomp? Dat vind ik echt heel vervelend. En zij weten dat. Als ik ergens aan de wandel ben, zeggen ze, hier ligt een kuil hoor. Want ook in de bos heb je natuurlijk van die kuilen waar je zomaar in kan stappen. En dat is niet prettig.
Dus jij vindt het wel fijn als ze af en toe even aangeven als er een kuil
absoluut,
is bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn eigenlijk al twee dingen die je zou kunnen zeggen van, nou, geef niet steeds commentaar op het moment dat ik aan het stuntelen ben. En waarschuw me even als er een kuil of een trap aankomt.
En dat doen mensen echt in mijn omgeving vanzelf. Ze weten wat ik heb.
Ja.
En ze waarschuwen mij gewoon uit zichzelf van, oh. En dat, ja, ik vind dat heel prettig.
Ja. Ja, dat is wat jij al voor elkaar hebt kunnen krijgen door alle uitleg die je hebt. Maar voor iemand die daar nog mee bezig is,
precies,
voor een luisteraar.
Zo kwamen we op deze methode.
Precies,
hè? Dat je
die
zegt
zou
van,
dus op deze manier kunnen gaan zeggen van, nou, dit is wat ik minder heb of juist meer heb. Omdat ik vanwege dat ik minder kan zien, want dat zal iedereen in dit geval zeggen, heb ik dus ook minder energie bijvoorbeeld, want anders kost me nou eenmaal meer energie. Of ik heb meer hoofdpijn, of ik heb meer last van licht.
Ja.
Dat zijn allemaal onderdelen die je zou kunnen gebruiken.
Ja.
En daar kan iemand wat mee. Dat is heel praktisch gericht. En daarna kun je dan zeggen, van, nou, dat merk je dus aan me. Doordat ik bijvoorbeeld altijd ook binnen een zonnebril op heb.
Ja,
want
precies.
Hier wordt heel veel gedacht dat mensen zonnebrillen dragen. Ook binnen, omdat ze lelijke ogen hebben. Ik heb een training gegeven aan mensen die echt presentaties gaven. En daar hebben we op een gegeven moment met een aantal mensen besloten dat ze aan het begin, als ze zich voorstellen, even twee tellen hun bril afdoen en zeggen van, nou, deze bril draag ik omdat het te licht is. Want kijk, dit is hoe ik er normaal uitzien, maar ik zet hem nou weer gauw op.
Ja.
En dan heb je de hele het gevoel wat mensen bij die bril hebben en de opvallendheid die dat met zich meebrengt. Die lading is er even vanaf doordat we benoemen.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus het is eigenlijk, want we kunnen hier nog een uur over praten volgens mij, Martine. Want ik hoor veel enthousiasme. Maar het is eigenlijk een compacte methode om even voor jezelf duidelijk te maken. Afhankelijk van de situatie waarin je bent en op welke plek je bent. Van wat vertel ik wel, wat vertel ik niet. En hoe kan ik het op zo'n manier doen dat ik dat niet te uitgebreid doe of te ingewikkeld doe. Maar dat die ander dat ook kan pakken. Kan begrijpen.
Dat iemand er of je hebt zoiets van, nou, hier mag je het mee doen. Want dit is ook de grens die ik aan informatie geef. Of iemand kan daarna zeggen van, oh, oké, maar wat bedoel je daar dan mee?
Ja.
En dan ga je echt een inhoudelijk gesprek verder aan.
Ja, begrijp ik. Ja. Mary, ik had net even het gevoel van, toen we het hadden over wat heb je meer of minder dan een ander. Raakte dat ook even jouw gevoel van onderschatten en overschatten van mensen? Van hoe ze naar jou kijken of niet?
Nou, mensen zien op zich niets aan mij. Dus als ze het niet weten, ik heb dat niet zo meegekregen.
Nee, dus dan dat gevoel van onderschatten, overschatten, dat speelt voor jou eigenlijk niet zo.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Omdat ik gewoon nog met alles meedoe en dan merken mensen ook niet dat er iets mis is.
Nee, maar dan moet je dus wel uitleggen op het moment dat je die kuil er is of dat die muur er opeens staat. Dat is wat je ook zegt en wat je ook doet.
Ja, dat is in mijn directe omgeving. Mensen weten het, dus ze houden er ook rekening mee.
Ja, precies. Precies. Onderschatten en overschatten, Martien, is het een probleem wat je herkent? Is dat iets wat, ik zeg maar even terug naar de kinderwagen van het begin van het gesprek, hè?
Ja, van, dat, ja, dat zal, ik
dat
heel
zal,
erg.
Dat zal wel een bijzondere moeder worden dan, hè? Als dat zo...
Hoe ga jij dat doen? Die vraag heb ik echt wel regelmatig gekregen. Of zelfs op het schoolplein. Hoe heb jij dat dan met luiers gedaan? Waarop ik hoogstens kon zeggen van, nou ja, ik weet niet hoe jij dat meestal doet. Om maar even heel brutaal een vraag terug te stellen om het onderwerp te verleggen. Nou ja, ja, gewoon. Ik zeg, nou ja, ik denk dat dat dezelfde manier is waarop ik het ook doe. Het voordeel wat ik alleen heb, is dat ik 's nachts niet het licht aan hoef te doen. Dat vind ik toch zo sneu voor die kinderen. Ja, ja, dan heb precies. Ik op een hele vriendelijke manier heb ik iemand toch even op zijn plaats gezet.
Ja, 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 ja.
Maar dat was volgens mij niet helemaal het antwoord op jouw vraag.
Nou.
Over onderschatten.
Onderschatten en overschatten. Nou, het gaat er ook een beetje om misschien van hoe reageer je op reacties die je niet leuk vindt. Of hoe reageer je op voor jouw gevoel domme opmerkingen. Of misschien op vragen waar je helemaal niet op zit te wachten. Ik kan me ook voorstellen, Mary, dat je soms een vraag hebt. Je denkt, ik heb aan mijn gezin daar nu over te praten. Of om er iets mee te doen.
Nee, ik ga er altijd wel op in.
Oké.
Ja. Ja, ik vind het vrij logisch dat mensen als ze iets merken aan mij en ze vragen ernaar. Ja, dan zegt waarom niet?
Ja.
Nee, ik vertel dan ook
altijd
wel.
Gewoon de ruimte en die openheid weer waar we het eerder over hadden om dat toch te bespreken.
En ik lach er ook altijd bij hoor, wat ik vertelde ook met die beestjes. Ik zie zo'n heel klein vlieger lopen en zegt mijn vriendin van ja, ik zie helemaal niks. Je ziet ook veel. Weet je wel, van dat soort, ik maak er een beetje, ik ben niet, ik ben heel positief.
Ja, en luchtig. Ik hoor luchtigheid erin in jouw verhaal. Van maak het niet te zwaar en te groot.
Precies.
Ook niet te klein natuurlijk, maar zeker ook niet te groot. Klopt dat?
Ja, ik richt me altijd op van, wat kan ik wel? Je hebt mensen die hebben zoiets van, ja, dat kan ik allemaal niet meer. Wat ik vertelde met dat fietsen. Dus ik heb mijn fiets ook cadeau kunnen geven aan iemand. Maar ik kan een heleboel dingen wel. En daar richt ik me op. En ja, dat verklaart me straks mijn luchtigheid. Ik heb gewoon, dit is wat het is. En je kan bij de pakken neerzitten en een beetje triest gaan doen. Nee, ik ben... En gelukkig is dat ook mijn instelling optimistisch en positief.
Ja. En nu naar die luisteraar die dat wellicht heel moeilijk vindt, hè, die daar wat anders in staat. Zou je daar een tip of een suggestie voor hebben?
Bespreek het vooral ook met je partner of met iemand, als je geen partner hebt, met een goede vriend of vriendin. En probeer daar ook iets in te vinden van, joh, hoe ga ik daarmee om? Dat je het ook met z'n tweeën bespreekt. Dat zou mijn tip zijn.
Ja, nou, dat lijkt me een hele waardevolle tip. Martine, vragen waar je geen zin in hebt of mensen die iets tegen je zeggen waarvan je denkt van het gaat je niks aan. Hè? Om even de opstandige Martine nu erbij te vragen. Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, daarin herken ik de luchtigheid die Mary heeft wel heel erg. Dat is natuurlijk super goed om dat een beetje op die manier op te pakken. Een klein beetje humor erin te gooien. En ik zeg altijd, blijf vooral wel vriendelijk. Want hoe jij reageert naar een ander toe, ook als je hulp krijgt aangeboden en je hebt die op dat moment niet nodig. Degene die jij zegt van ik heb het niet nodig, daarvan hoop je wel dat hij het een ander de volgende keer wel eventueel ook weer aanbiedt. Maar je mag best een beetje dat ondertoontje stiekem even iemand een beetje op zijn plek zetten. Ik vertelde al straks over mijn dochter in de kinderwagen. Nou, na een tijdje had ik bedacht van als iemand dat nog een keer vraagt en die zegt van ja, heeft zij dat ook? Dan vraag ik gewoon terug. Wat bedoelt u met dat? Nou, dat was een. Nou, op dat moment was ik al blij. Had ik al zoiets van oké, ik heb iemand even aan het denken gezet. Want nu heb ik op het punt gepakt wat iemand eigenlijk lastig vindt om te verwoorden. En dan vader, ik was, ja, dat met jouw ogen. Nou, ze heeft de ogen van de vader. Nou, hadden we dat stukje gehad.
En tegelijkertijd, en dat maakt het wellicht zo lastig, is het zo goed bedoeld allemaal, hè?
Oh, absoluut. En vandaar dat ik ook altijd zeg, blijf vriendelijk. En probeer er voor jezelf op dat moment een leuke twist aan te geven. Probeer, als je dit soort vragen krijgt, je kan niet altijd gelijk goed reageren, maar probeer je rugzak te vullen met allemaal soort gereedschappen van, hey, als ik die vraag krijg, kan ik op deze manier een leuk antwoord geven. Heeft u dat nou altijd al? Ik zeg, ja, ik ben met rood haar geboren. Ja, dat is natuurlijk niet de vraag of het antwoord waar ze op zaten te wachten. Maar de melding is wel heel duidelijk.
Ja, precies.
En het is een luchtige manier om dat te doen. En nog even terugkomend op wat Mary net ook zei. Van ik geef ook wel aan van soms kan ik het een wel en het ander niet. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat als jij bepaalde vragen uit je omgeving of opmerkingen krijgt. Van hey, waarom kun je dit de ene keer wel en dat de andere keer niet. Om dat ook mee te nemen in je uitleg. Van voor mij is het ook lastig uit te leggen. Want ik heb nooit hetzelfde gezien als een ander. Dus ik kan heel moeilijk refereren aan wat ik zie. Ten opzichte van wat jij bijvoorbeeld ziet, Erwin. Dus ik heb zoiets van, geef dat aan. Of geef aan waarvan je de twijfel hoort van andere mensen. En dat jij alleen op dat moment kan aangeven wat in die situatie wel of niet kan. Omdat het van zoveel factoren afhankelijk is.
Ja, ja.
Dat is ook heel helpend voor jezelf om dat stukje eerlijkheid erin te hebben. En je mag best soms ook aangeven dat het pittig is. Vooral wanneer je nog niet zo lang in dat proces zit. Het is niet allemaal jippie alleen.
Nee, zeker niet. Nee.
Je kan best zeggen van, ja, het is gewoon echt heel beroerd, belabberd, om even in nette woorden te blijven, waar ik nu doorheen ga.
Ja.
En ik vind het verschrikkelijk dat ik afscheid moet nemen van mijn rijbewijs, van mijn fiets. Als ik mensen dat om mij heen hoor zeggen, dat ze geen auto meer kunnen rijden, maar wel kunnen fietsen, dan denk ik soms in eerste instantie, joh, ik zou willen dat ik het nog kon.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik dan, ja, wacht even, maar voor jou is dat een hele grote stap. Jij levert hier heel veel in.
Ja, ja, dus ook weer voor de mensen die luisteren. Persoonlijkheden zijn ongelooflijk verschillend. De situatie waarin iedereen zich bevindt, die luistert nu, is verschillend. Net zoals de situatie van jullie twee, waarmee ik in gesprek ben. Er is geen pasklare oplossing. Maar ik denk wel dat we heel veel dingen hebben aangeraakt vandaag in dit gesprek, waar mensen thuis wat mee kunnen, die luisteren. Althans, dat hoop ik dan vooral ook, dat iemand daar iets mee kan. En dat kan heel pragmatisch zijn, heb ik geleerd, Mary, met een folder van de oogvereniging.
Ja, zeker.
Wat heel goed werkt. En dat kan ook zijn door een 3x3 methode in te zetten, om voor jezelf dingen duidelijk te krijgen, om te weten hoe je reageert op zaken. En ongetwijfeld zijn er allerlei andere manieren ook nog waar mensen die luisteren daarmee omgaan. Ik wil u ongelooflijk bedanken. Het is altijd een beetje de beperking van de tijd, zo'n podcast. We zouden hier nog heel lang over door kunnen praten. Voor meer informatie kunnen mensen ook altijd zich melden bij de Oogvereniging. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie bijdrage. En iedereen die heeft geluisterd en nog luistert, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Je hebt geluisterd naar een aflevering uit de podcastserie over het leven met glaucoom. In de volgende aflevering gaan we het hebben over werken met glaucoom. Kijk voor meer informatie op www.oogvereniging.nl. Deze serie is mogelijk gemaakt door de Oogvereniging, Maastricht UMC Plus en Santen.